Goedemorgen allemaal. Het is weer een voorrecht om hier te mogen staan. Ik weet wel wat de nadeel is als je moet preken. Omdat je zelf daar zo lang mee bezig bent, er zo ontzettend veel van leert. En dan moet kijken voor wat over de helft klaar. Dat vind ik altijd het moeilijkste wat er is. En helemaal als je een onderwerp hebt waar ik zo lang mee heb geworsteld. Zoek trouwens ook Matthäus 16, vers 21. Tot 25. Ik heb er boven gezet kruisdagen achter Christus aan. En kruisdagen is nog niet bepaald mijn favoriete bezigheid. Maar toch komt het zo ontzettend veel voor in ons leven. Toch is het iets wat erbij hoort. En inderdaad, net wat er niet gezegd. Tegen de vijand zeg ik ook, kom maar op. Liever één dag in de voorhoofd van God als duizend daarbuiten. Zegt een prachtig maar niet en het is waar. Een gezond lichaam, een leven zonder Jezus, is geen leven. Dat is iets wat zo geweldig is, want Hij is er inderdaad altijd bij. Hij gaat met ons mee. Van toen aan, en ik lees het uit de Herziene Statenvertaling, dus ook iets afwijkt van de wereld. Matthäus 16, vers 21 tot 25. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat Hij naar de mensen moest gaan. En veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, Heer, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Een van die teksten die me al heel lang intrigeert, boeit, waar ik helemaal niets van begreep. En dan ga ik op een gegeven moment zoiets van, ja man, Wat gebeurt hier? En dan begint er zoiets ergens als je zal maar Satan genoemd worden. Nou, die bepaalt een vriendelijke term. Om het even heel netjes te zeggen. En ik denk als Petrus daar zo staat en zo genoemd wordt door de Heer Jezus, dat hij een onuitwisbare indruk achter heeft laten. Dat zijn woorden die Petrus geestelen. Die Petrus tot in het diepst van zijn ziel raken, dieper stroomen, diepe wonden achterlaat. Simon, je bent een Satan, scheer je weg. En ik heb me altijd afgevraagd, waarom gebruikt de Heer Jezus toch van scherpe, harde woorden? En als je een heel klein stukje daarvoor leest, moet je kijken wat Jezus dan zegt over diezelfde Simon Petrus. Simon Petrus die geeft haar een getuigenis vanuit zijn hart. Die zegt, u bent waarlijk de levende zoon, de zoon van de levende God. En drie versen verderop wordt je Satan genoemd. Ga weg achter mij, Satan. Petrus die kijkt naar Jezus zoals ik op altijd naar hem heb gekeken. Een man volkomen rein, volkomen schoon. Die een periode afsluit daar in Galilea van de geweldigste dingen. Doden opgewekt, mensen gevoed vanuit een paar broden en een paar vissen. Elke zieke die bij hem kwam, genas hij. Elke demon die in de buurt van hem kwam, moest weggaan. Maar hij kon niet zijn in de aanwezigheid van de Zoon van God. En dan vertelt de Heer Jezus, mijn weg is geen overwinning. Mijn weg is geen weg van grote menigte die me gaan toejuichen. Nee, mijn weg leidt naar de dood. De lijdensweg. En dan ben je enthousiast. Dan ben je een volgeling van de Messias die zulke nieuwe dingen vertelt. Die zo geweldige dingen doet. En die zegt dan in één keer, nee, het is geen prachtig mooie weg met grote optochten en juichende menigtes. Nee, het zal een weg worden van smarten. Ik loop achter de geweldigste man aan die er is op dit moment. Die dingen doet die nog nooit iemand anders heeft gedaan. Alles wat ik geleerd heb van die oude geschriften, van Jesaja, van de grote profeten. Niemand deed wat mijn meester doet. En dan zegt hij, het is afgelopen. Het is geen overwinning, zeg maar, het is een leidingsweg. Die eindigt, ja, in de hoofdstad. Maar mijn idee was dan wel een prachtig paleis. Gooit de Romeinen eruit. Israël wordt hersteld als het volk van God. En dan vertelt Jezus dit verhaal. Even een klein zijstapje. Zie je, in de tijd van de Joden moet je zichzelf maar even voorstellen dat de chef net op een afdeling een prachtig betoog heeft gehouden van hoe het eruit gaat zien in de maatschappij. En hij loopt van het toneel of hij loopt naar de chef, kan ik even spreken. Want wat je nou zegt, dat kan natuurlijk wel niet. Hoe lang denk je nog dat u werkt in het bedrijf? De meester werd niet tegengesproken door zijn leerling. En Petrus was in onze leerling van Jezus. En dat betrok hij God erom. God verhoede. En toen is het die Petrus zelf weer zei. Petrus wordt gewoon gebruikt, misbruikt door Satan. En toch moesten ze de discipelen leren dat ze niet achter hem, ja, wel uiteindelijk een zegevierder die Jezus aanliep, maar een leider die Jezus zou gaan zien in de toekomst. Heel anders als de Messias die ze tot dat moment hadden gezien. Geen zegentocht, maar een leidersweg. Waarom? Wij staan aan de andere kant van het kruis en wij weten, er was geen andere weg meer mogelijk. Kon het niet anders? Nee. Oude profeet Jesaja, die zei het al in Jesaja 53. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er ons genezing gekomen. Hij was veracht en van mensen verlaten. Wat een donkerte. Wat een moeite, wat een pijn. Maar door die weg, door het donker heen, gaan we naar het licht. En je ziet dat ook al. En we weten ook dat we nu in die periode zitten. We hebben kerst net gehad, het kind is geboren, het is geweldig, het is groot feest. Hij heeft heel veel dingen gedaan. Maar we gaan naar die tijd, naar Goede Vrijdag en naar Pasen. De weg van het licht gaat dwars door het donker heen. En donker van verachting, van zelfverloochening, van joelende gemeente, van klappen in het gezicht, spuwende soldaten, een doornenkroon, kruisdragen, misschien wel de ergste van al, Godverlatenheid. Jezus laat het ook zien, en we willen het ook zeggen, het zullen niet alleen maar die gezagsdragers zijn van Israël, nee, de gewone man. De vrouw met een kind om te gaan. Vissen, boer, herbergier, soldaten met verlof, allemaal zullen ze over hem uitschreeuwen, hem veroordelen, kruisigen. Ja, uiteindelijk zal het zo meteen hem veroordelen. Maar de gewone man in het volk, die nu in grote mate achter hem aanloopt, zullen dan roepen: kruisigen. En de Joodse raad zal hem inderdaad veroordelen. De gezalfde van God, die komt om redding te brengen, wordt weggezet als een oproerkraai. Als een aardse leugenaar. Als een godslasteraar. Wegwennen. Aan het kruis. Terwijl je staat een week na een zieke die niet kon lopen en die huppelend de tent uitrent. Vind je gek dat Petrus zo reageert? Wij weten ondertussen dat aan het eind van die kleine zegt die dood niet het einde is. Nee, gelukkig niet. En in al deze zombere woorden, vaste tijd zoals je heet, zie je al de hoop van die derde dag. Dat zegt Jezus ook. Je ziet al die lichtstralen komen. gestorvenen worden opgewekt. Die donkere lijdensweg die Jezus hier beschrijft, eindigt uiteindelijk in het licht. Dat weet ik. Weet u. Maar Peter staat daar. Een meester waar hij zo tegen opkijkt. Wiens vriend hij is. Met de intiemste dingen kon hij bij Jezus terecht. En Jezus had altijd een antwoord. En hij had altijd een liefelijk iets over. Als ik niet beter zou weten, zou ik net zo gereageerd hebben als Peter. God verhoede dat het met u gaat gebeuren zoals u zelf zegt, meester. Want u bent waarlijk de levende Zoon van God. Zoon van de levende God, die zoveel mooie en geweldige dingen is, die zal sterven. Onmogelijk. Moest ik inderdaad zo denken. Tot dat moment was het als ware een zegetocht met alle pracht en praal die je maar kunt bedenken. Zo mooi, zo geweldig, zo prachtig. Daar ben ik ook wel achteraan. Van vader vooraf, die allemaal prachtige liederen speelt. En wij met z'n allen achter Jezus aan. Dat is de nieuwe koning. Geen gesloten koets, maar een open koets. Kijk, onze nieuwe tengel aan de inzegeling van de Noordzalden. Wat een pracht en een kaal. Daar loop ik graag achteraan. Maar het werd heel wat anders. Jezus pakt dat visioen, wat ik me zo voorstel dat Peter zei, en gooit het op de grond en het spat in duizend stukken uiteen. Petrus' hele toekomst is weg. Alles waarvan hij had gedacht, nu gaat het gebeuren. In één klap ontzegde Jezus alles. Ik moet naar Jeruzalem. Er wordt geen zegentocht, maar er wordt een lijdensweg. En Petrus, hij begrijpt er helemaal niets van. Lees de rest van de evangelie, maar de rest van de discipelen hadden het ook niet door, wat er allemaal ging gebeuren. Jezus moest het keer op keer aan ze leren, keer op keer aan ze uitleggen, maar ze hebben het niet begrepen. Petrus verloochent Jezus zo. Nu is het afgelopen, hij gaat aan het kruis. Wie kan dit overleven? Zelfs op dat moment begreep Petrus het ook niet. Maar ze treffen hem zo diep. En hij begreep niet waarom reageert de Heer Jezus nou zo ontzettend fel op die woorden. Het is de vierde poging van Satan om Jezus af te krijgen van de dingen die hij moet gaan doen. De verzoeking in de woestijn tot 3 keer toe. Als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Verzoeking 1. Als u de Zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij de handen zullen dragen. Dit alles zal ik u geven als u van mij knielt en mij aanbidt. Overduidelijk. Maar dat was Jezus zelf. En hij legt er steeds aan te zeggen, maar er staat ook geschreven, of er staat geschreven. En nu, 10 maal heeft het, dat hebben we het al geprobeerd. En nu komt eigenlijk de gemeenste van allemaal. Zijn vriend. Die maar één ding voor ogen heeft. Het welzijn van zijn meester. Dat hij die alles heeft geleerd. De rots. Zijn 3 versen ervoor staat. Jij bent de rots, Simon Barjona. Waarop mijn kerk gebouwd zal worden. Zelfs die man die zo helemaal op het hoogtepunt staat. Net er eigenlijk een van de mooiste complimenten heeft gekregen. Die Jezus kan geven. Zeg even. Dat gaat niet gebeuren. Dat zal God doen. 4. Misschien wel de allergemeenste. En juist daarom, denk ik, reageert de Heer Jezus zo hard. Satan, ga weg achter mij, want je bent een struikelblok, want je doet de dingen die de mensen willen. En niet wat God wil. Tot 3 maal toe probeert de Satan het en het mislukt. En nu gebruikt hij Simon Petrus. En halleluja, prijs de Heer, het mislukt weer. We weten dat. Maar daarom reageert hij dus zo enorm fel op deze woorden. Niet tegen Simon, niet tegen Simon zelf. Maar omdat Simon, eigenlijk misschien wel op het hoogtepunt van zijn geloofsleven, gebruikt wordt, misbruikt wordt door Satan als springplank om Jezus aan te vallen. En gelukkig stopt het niet hier. We weten hoe Simon zo, Petrus zat naast de verloving, 3 keer de Heer aan de vraag: hou je van? We zongen daarnet. Je hebt het gezien in het hart. Je mag altijd terugkomen. En het is altijd weer die Jezus die klaar staat voor jou en voor mij. Op dat moment kan ik me voorstellen, Jezus heeft gezegd van: ga weg achter mij, Satan. Simon, hou even je mond. Ga even aan de kant staan. Maar het zalig ben jij, Simon Barjona, dat blijft klinken. En we weten ook hoe het met preters dat hij allemaal heeft mogen doen. En Jezus zegt ook, als je met mij mee wil, dan zul je moeten, het is een mooi oud woord, zelfverloochening. En zelfverloochening is een woord waar ik helemaal niets mee kan. Het is een woord waar ik nauwelijks mee gedaan. Maar zelfverloochening betekent dat je nee zegt tegen je eigen wil. Nee zegt tegen je eigen verlangen. Nee zegt tegen je eigen dromen. Al mijn denken en mijn nu is van u. Niet mijn plannen, maar uw plannen in mijn leven. Niet de dingen die ik wil, maar de dingen die u wilt in mijn leven. Want ik weet waar mijn weg toe leidt, als ik het zelf aan het bouwen. En dan kan het heel mooi worden. Misschien een heel mooi huis, een hoop geld. Maar het eindigt uiteindelijk in 1 ding, en dat is in de dood. Niet meer in de dood. Als je eigen wil en je eigen kunnen in dienst stelt van de levende God, dan heb je een geweldige toekomst voor je licht. Dan kun je jezelf verloochenen naar God, jezelf op de tweede of de derde plek zetten. En ik vond het een heel mooi gebedversje. Een hele oude man dan, een van onze vroege kerkvaders, Franciscus van Assisi. En het gaat zo: Heere, laat mij leren, niet om getroost te worden, maar om te troosten. Niet om begrepen te worden, maar om te begrijpen. Niet om geliefd te worden, maar om lief te hebben. Dat is zelfverloochening. Dat is gaan voor God. Er zijn voor God en voor je naasten. En daarom je eigen verlangens op de tweede of op de derde plek te zetten. Jezus' leven is 1 grote zelfverloochening. Hij heeft het geen rol geacht om zijn goddelijkheid af te leggen om te komen als dienaar. Zelfverloochening. Niet wat hij wilde. Dat ik in de hemel zou wonen en ik zou staan, maar als God. Ik kwam echt niet naar de aarde. Maar hij deed het wel. Hij zette zijn eigen leven, alles op de tweede, derde, vierde, twaalfde plek. Waarom? Om voor jou, voor mij, voor ons te lijden en te sterven. Om zijn kruis te dragen. Weet wat kruis dragen is? Stelt u zich eens voor, in die tijd. Wat betekende kruis dragen toen? Een zekere dood op een verschrikkelijke manier. Elke veroordeelde moordenaar moest zijn eigen kruis dragen naar de schedelplaats van Golgotha om daar te sterven, onontkomen. En de Jezus zegt: ik ga dat ook doen. Een man die nog nooit iets verkeerd gedaan had of heeft. Kruisdragen was voor Petrus iets wat heel duidelijk, bij wijze van spreken, elke dag in Jeruzalem kon zien. Niet elk huisje draagt zijn kruisje, nee. Zeker weten, degene die de kruis draagt, voordat het donker is, dood is. Gestraft. Vreselijk. Vreselijk. Ik ben blij dat ik die kruisgang niet hoef te maken. Ik moet er niet aan denken. Blij dat de Heer Jezus dat voor mij gedaan heeft. Dat ik daardoor kan komen bij de levende God. En daardoor weet dat Hij het voor mij gedragen heeft. En toch zegt de Heer Jezus dat dan. Achter mij aan wil je. Moet zichzelf verlogen. Zijn kruis opnemen. En mij volgen. Die woorden van Petrus. God zij u genade, Heer. Dit zal beslist niet met u gebeuren. Stel je eens voor. Als de Heer Jezus aan haar geluisterd zou. Dan zouden wij nu onderweg zijn buiten Engeland. Naar onze schepelplaats, hoe die je dan ook maar heen gaat. Met het kruis op onze rug. Om te sterven aan het kruis. Want als ik naar mijn eigen leven kijk, zonder de liefde van Jezus. Zonder de genade waar ik onder moet leven. Is er maar één plek. Dan ben ik een veroordeelde misdaad. Door dat kleine leugentje. In mijn hart. In de keuken die nog niet gesopt was. Of niet groter leugen. Om er zelf beter van te worden. Of dat leugentje om het verhaal dan toch maar leuk te maken. Je kent ze allemaal zelf. Want er is er één die op het kruis van Golgotha alle aantijgingen heeft gehangen. Heeft waargemaakt. En het pamflet waar al mijn zonde en uw zonde op staan. Is gewist door het bloed van Jezus. Hij is degene die het voor mij heeft gedaan. Als je het kruis draagt, dan zul je merken dat het kruis jou draagt. Als ik mijn kruis opneem, ik ga achter Jezus aan, dan wordt het kruis licht. En dan is het te dragen. Is het makkelijk? Dat hoorde mij niet zeggen. Is het dragelijk? Het is soms ondraaglijk. Maar één ding is zeker. Hij draagt mee. Hij is erbij. En als we dat kruis oppakken, en we gaan mee met Jezus en Jezus gaat met ons mee, dan mogen we ons leven behouden. Want ik heb mijn leven verloren aan de Heer Jezus Christus. En omdat ik het aan Hem verloren heb, heb ik het gewonnen. Als ik mijn leven wil behouden, mijn aardse leven, dan zal ik het eeuwige leven verliezen. Als ik mijn leven geef aan de levende God, dan zal ik het houden. Dan mag ik een leven gaan leven zoals God het bedoeld heeft voor mij. Van tevoren heeft klaargelegd. Ik hoef het alleen maar uit te voeren. Ik hoef het niet zelf te bedenken. Want God heeft het klaargelegd voor ons allemaal. Kruishagen? Ja. Daar word je zo'n dood ongelukkig van. En toch komen daar weer momenten. Dat je zegt van ja, dank u wel Heer. Vuur was om het door de diepste dal heen te krijgen. Heen te dragen. Het gaat om die ene naam. We hebben hem al vaak gezongen vanmorgen. De naam van Jezus. Wie zijn leven verliest om zijn het wil, die zal het vinden. Ik ben al een paar dagen ouder, dat is een hoop mensen hier. Ik heb u garanderen. En ik denk samen met mij, de ouderen zeker, en de jongeren ook, dat dat absoluut waar is. Zie je het altijd? Voel je het altijd? Weet ik het altijd? Ja en amen. Hij is er altijd. Christus is de weg. En Christus heeft zijn leven verloren. Totdat het einde te gaan, de dood op het kruis. Toen hij uitriep, het is volbracht. Werd die lijdensweg van Jezus. Werd een overwinningstuk. Die lijdensweg van Jezus en alles wat hij moest meemaken. Werd een overwinning. Want zelfs de allerlaatste, de dood, is hij op deze manier te overwinnen. Wij lopen met ons kruis in de kracht van de Heilige Geest. En als ik mijn protest dan besta, alle Peters, dan wordt het geweldig. Dan is het niet straks die prachtige hemel en alles erop gedaan. Nee, dan is het vandaag, nu, weten dat je geliefd bent door de Allerhoogste God. Dan komen in de donkerste tijden, in de woestijn van je leven, bloemen zo prachtig als dat je ze nog nooit hebt gezien. Dan komt er licht in het donkerste van je hart. En wordt dat leugentje weggepoetst, schoongemaakt, opgeruimd. Dan blijkt dat die lijdensweg van Jezus, maar ook jouw lijdensweg, een zegentocht zal zijn. Hij heeft het volbracht. Ondanks de aanvallen, die listige aanvallen van Satan. En nee, we zullen geen leven hebben waarin we niet worden aangevallen door Satan. En Satan zal proberen ons te verleiden. En we overwinnen hem, alles wat gebeurt in ons, met één naam. Dat is de naam van Jezus. Hij heeft het volbracht. En zijn lijden zegt. Onze overwinning. Moet je vechten? Zul je verliezen? Ja. Maar de uiteindelijke overwinning in jouw leven, in ons leven, is de overwinning die Jezus heeft gehaald. Ons hart is rood. Ons hart is rein. Door de genade van de Heer Jezus Christus. Satan, ga weg achter mij, want je bent een struikelblok omdat je denkt aan de weg van de mensen. En niet aan de weg van God. Mensen die doen. Steeds als Satan er is te zeggen: nee, ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En ik loop op de weg van Jezus. Daar brengt niets en niemand, ook jij niet, mij van. Uw leidersweg is een overwinning. Amen. Dank u wel, lieve Vader, Heer, dat u altijd raakt. Dat u ons kent door en door. Dat u de strijd kent in ons hart, soms, Heer. En ook in de dag we zeggen: Heer, waarom heeft u dit laten gebeuren? Maar het is uw weg, Heer, we willen uw weg gaan. Omdat we weten dat we samen met Jezus op een overwinningsweg lopen. Die leidt naar de grootste overwinning. Als u in Jezus terugkomt, samen met u mogen wandelen, mogen leven, avondmaal mogen vieren, bij elkaar mogen zijn. En daarin kijken wij naar.